Goedemorgen gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Op deze dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist, onze eigen predikant dominee Hoefnagel gaat voor en hij wil preken uit de brief van Jacobus. Eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. Psalm, we zingen de volgende psalmen. Psalm 77, de versen 6 en 8. Psalm 18, vers 9. Psalm 56, de versen 4 en 6. Psalm 126, vers 3. Psalm 30, vers 8. 8. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 77, de versen 6 en 8. Psalm 18, vers 9. Psalm 56, de versen 4 en 6. Psalm 126, vers 3. Psalm 30, vers 8. Schriftlezing uit Jacobus 1, versen 1 tot en met 18. En namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom ook aan gasten hier of thuis met ons verbonden. Een enkele afkondiging van de kerkenraad. Volgende week zondag 12 juni om 10 uur is een leesdienst en om 17 uur dominee M. van der Sluis. Nou, deze dienst is een gelegenheid om koffie te drinken en volgende week zondag is er een extra collecte voor noodhulp in Venezuela. Dus die extra collecte die wordt volgende week gehouden voor de noodhulp in Venezuela. De komende week hoop ik vakantie te hebben. Ik zal met Reinald een roetreis doen naar de Filipijnen. Om daarna met mevrouw ook nog een week weg te zijn. Dus de komende tijd zijn wij met vakantie. Voor alle genoemde data geldt zo de Heer wil en wij leven. En ook op deze zondagmorgen belijden wij dan. Dat onze hulp in de naam van de Vader is die zonder verkiest. En in de naam van de Zoon die zonder verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zonder vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij van God de Vader, door Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 77 en daarvan het zesde en het achtste vers. Psalm 77, vers 6 en 8. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, door louter rein en trouw al wat hij zegt. Psalm 18 vers 9 zingen wij nadat wij de woorden van de Heer onze God gehoord hebben vanuit Exodus 20, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en de vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en u rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden in het Nieuwe Testament als volgt toegespitst. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. openen Gods woord in het Nieuwe Testament, de brief van Jacobus. En we lezen Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. En de versen 2 en 3 zullen de tekst voor de preek vormen. Jacobus 1, vanaf vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijze tekortschiet, laat u die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstankvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal zijn als een bloem in het gras, hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als u verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baat ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baat ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. We zoeken eerst de Heer in onze gebeden en we doen een voorbede en dankzegging. Dankzegging met broeder Ko van Ekeren die weer thuis is. We bidden ook voor verder herstel van krachten en om positief effect van de transplantatie. We doen ook dankzegging met Wilma, onze kosteres, die een andere woning heeft toegewezen gekregen. En we doen ook voorbede in de behandelingen die aangevraagd zijn bij de gemeente van Zeist, de gemeenteraad, tot een ruimere zondige opstelling voor de winkels in Zeist. Zullen we de Heere zoeken in onze gebeden. Heere, met u kan ik door een sterke bende dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Psalm die we gezongen hebben. Psalm met grote woorden. Woorden in het geloof gesproken. Maar als bij de vijanden. Als de moeilijkheden van dit leven voor ons zien. Dingen op ons afkomen die als bergen voor ons oprijzen en we niet weten hoe we er overheen moeten komen, dan kunnen we volledig in verwarring raken. Hoe moet dat nu? Kunnen we zelfs ons de vraag stellen, waar bent u, Heer? Midden in alle moeite en zorgen die we kennen. Moeilijke dingen die we ons leven tegenkomen als onrecht, geweld, ziekte, psychische pijn, rouw en verdriet. Heer, als we die dingen in ons leven ontmoeten en wie komt er werkelijk aan voorbij? Dan kunnen we daardoor overweldigd worden. En toch, met u kunnen we door sterke benden dringen. Ja, Jacobus zegt hier zelfs in dit gedeelte, acht het voor vreugde, misschien vele verzoekingen terechtkomt. Het zijn moeilijke dingen waar we over spreken, waar we over nadenken deze morgen. En daarom vouwen we onze handen. En bidden we om uw leiding, de leiding door uw geest in het spreken, in het luisteren en overdenken van dit gedeelte uit uw woord. Het toepassen in ons eigen leven en met alle moeite en zorgen die we ook in het leven kennen, zodat we in alles wat ons overkomt en niet onderdoor gaan. Ja, we bidden om uw aanwezigheid, u ons vasthoudt, juist in op die momenten, dat we niet in wanhoop op onze vuisten zullen ballen en opstandig worden. Dat we juist in het alles ons mogen buigen onder uw woord. Mogen zien op uw lijden en sterven. Ja, u zelfs daarin mogen navolgen. In het lijden wat ons overkomt en het dragen in lijdzaamheid. Zoals u ook dat alles bewust gedragen heeft. Kom, Heere, kom met uw geest in spreken en luisteren. Heere, wilt u uw woord wat vandaag verkondigd wordt in het midden van onze gemeente en ook op verschillende andere plaatsen in ons land en over de hele wereld, dat ook daar uw woord kracht mag doen. Kom met uw Heilige Geest in deze wereld. Een wereld die aan alle kanten bloed en gewond is. Ja, die zucht en kruint onder de vergankelijkheid waaraan zij onderworpen is. Heer, zo bidden we voor een ieder van ons. Voor degene die moeite en zorgen kennen. We zeggen ook dank voor de goede dingen die we in ons leven mogen ontvangen. En zo mogen we ook dankzegging doen met onze broeder Ko van Ekeren, die na een transplantatie van stamcellen weer thuis mag zijn. We zijn dankbaar dat het zo positief verlopen is en dat die ingeplante cellen ook hun werk gaan doen en zijn bloedwaarden ook weer toenemen. Maar het is toch wel een lange weg die hij gaan moet en er kan ook ontzettend veel misgaan nog. Wij bidden, Heere, om herstel van krachten. We bidden dat het effect wat nu positief verloopt, dat dat ook door mag zetten. Zodat hij weer gezond mag worden. Ondersteun hem niet alleen naar het lichaam, maar ook naar zijn geest. Dat hij in al deze dingen mag ervaren, dat u bij hem bent. Dat u hem dwars door dit alles gedragen heeft. En dat u hem wilt vormen. Heer, wilt u hem rust geven in het alles. En dat hij zijn hoop en vertrouwen alleen op u mag stellen. Dat is ook met Ina zijn vrouw zijn. Met zijn kinderen, met allen die om me heen staan, ondersteun hen. Heer, we zeggen nu ook dank. Dank met onze constres met Wilma. Maar zoveel spanning en onzekerheid. Ze nu een woning toegewezen gekregen. Heer, we zeggen u dank voor uw hand ook in die dingen. Wilt u met haar zijn? Als ze ook afscheid moet nemen van een plek waar ze jaren gewoond heeft, lief en leed gedeeld is. Heer, ondersteun haar in alles wat ze nodig heeft. Heer, we bidden ook voor onze situatie zoals wij ons ook verbinden als gemeente. De vakantie die voor ons ligt. En na de vakantie. Als alles weer zijn gewone gang gaat. Ja, dan nog een maand en het zal ons kerkverbouw verkocht zijn. Het zijn dingen die ons pijn doen, Heer. Maar ook die dingen leggen we in uw handen, wetend. Dat u weet wat goed is voor ons en onze gemeente. Dat u ook weet hoe u verder gaat in deze wereld. Dat is niet aan ons afhankelijk. Maar u gaat door met uw woord. En daarom zijn onze ogen op u geslagen. Ook als we op allerlei manieren zien in ons leven, in de maatschappij, ja, hoe ons land steeds verder en verder van u afdwaalt. En u ook in de gemeenteraad ook weer een stap gezet gaat worden. U een voorstel gedaan is tot ja, een ruimere zondagse openstelling van de winkels in Zeist. En de winkels op dezelfde manier open kunnen als door de week. Heer, de rust. En met name de zondagsrust gaan we daarin missen. Die niet alleen wij als christenen, maar ook alle mensen nodig hebben. Heer, we bidden om een terugkeer tot u. Wilt u zo met ons land en volk zijn? We bidden u dat, Heer. Omdat onze ogen op u geslagen zijn. Wilt u zo met ons als gemeente zijn, nu we hier zo samengekomen zijn. Geef ons een goede en een gezegende dienst. We bidden u dat. Enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen op Psalm 56 en dan van het vierde en het zesde vers 56, 4 en 6. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 126 en daarvan het derde vers. Jacobus 1 vers 2 en 3. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Gemeente des Heren, de tekst uit Jacobus 1 is textueel niet zo moeilijk. Als we hem lezen, begrijpen we bijna direct wel waar het over gaat. Maar in de praktijk van het leven stuit dit toch wel op weerstand en onbegrip. En ik denk dat dat bij ons ook wel zo is. Want bij de moeilijke dingen die ons leven ons overkomen, kunnen we zo gemakkelijk de vraag stellen, en dat doen we ook vaak, waarom? Waarom moet mij dit overkomen? Ik hoorde eens een familielid van een man zeggen die op sterven lag en veel moest lijden. Waarom? Mijn vader heeft altijd zo goed geweest voor anderen, zoveel goede dingen gedaan in de kerk, altijd alles goed gedaan. En waarom moet hem dit nu, waarom moet hij nu zo zwaar lijden? Die verdient hij niet, waarom? En we zullen allemaal wel situaties kennen als we die zien of in ons eigen leven tegenkomen. Zijn die bij jezelf denkt, waarom dit lijden? Waarom dit zinloze lijden? Als we gewoon in de wereld om ons heen kijken hoeveel onrecht en geweld er in de wereld is. En we daarbij ook vaak het gevoel ook hebben dat juist de verkeerde mensen het onheil treft. Kinderen, ouderen, zieken, armen, de zwakken in de samenleving, terwijl de daders, de sterken en de rijken vrij uitgaan en het hoogschijnlijk voorspoedig is. En dat ze niks overkomen. Als al het onrecht en geweld, de natuurrampen, het klimaat, alles op ons in laten werken, dan komt toch bij ons toch soms ook die bede boven, Heer. Wanneer maakt u nu een eind aan al het lijden en onrecht in deze wereld? We zien uw schepping zuchten en kreunen onder het geweld van de zon. De eerste christenen aan wie Jacobus deze brief schrijft, zullen die gedachten ook gehad hebben. Vooral toen in Jeruzalem na de dood van Stefanus vervolging uitbrak. Gezinnen uit elkaar gescheurd werden en de kerk verstrooid werd over Judea, Samaria en nog veel verder. Waarom? Nou, als we met elkaar verstandelijk gaan redeneren in een lui stoel gaan zitten hierover, dan kunnen we hier wel een bepaald antwoord op vinden. Maar als het onszelf raakt, sta je met de mond vol tanden. En hebben dezelfde vragen als elk ander mens. En er komt juist een tekst op deze op spanning te staan. Acht het vreugde, enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer u allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, Jacobus, hij kent zelf de situatie van het enorme moeilijke lijden van deze wereld. En toch schrijft hij deze woorden. Het thema van de preek is de zegen van de beproeving. En is eerst dan stil bij de beproeving, vervolgens bij de vreugde en als laatste bij de vrucht. De zegen van de beproeving. Beproeving, vreugde en vrucht. Beproeving. U ziet dat ik in het thema een ander woord gekozen heb dan in de tekst. Want in de tekst staat verzoeking. In het thema van de preek noem ik het beproeving. En dat komt omdat het Griekse woord twee betekenissen heeft daarin. De ene betekenis van verzoeking in het verleiden tot de zonde. En de andere betekenis in het toetsen van iemands kwaliteiten of hij voldoende kennis heeft. Het toetsen van iemands geloof. En bij die laatste betekenis, daar gaat het in feite over in deze tekst. En daar gebruiken wij in ons Nederlands taalgebruik liever het woord beproeving. Want we mogen deze tekst niet zo lezen dat als we in ons leven ontzettend veel verleidingen ervaren in ons leven, verleidingen tot zonde, en dat we daar af en toe ook in vallen, in terugvallen, dat we dan verheugd moeten zijn. Dat we veel verleidingen tot de zonde ervaren in ons leven, dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier in deze tekst om de dingen die we in het leven tegenkomen. De moeilijkheden van dit leven, de pijn en verdriet, de dilemma's waar we gesteld worden. En dat die ons vormen. En in die zin had ik eerst de neiging om het woord ervaring te gebruiken. De zegen van de ervaring. Want dat ligt in feite ook het dichtst bij de betekenis van het woord. Want het is niet alleen een beproeving, een verzoeking, een test of iemand weer goed genoeg is. Nee, het is ook beproeving in de zin van iemand voor allerlei moeilijke zaken stellen, zodat hij daardoor er wijzer en sterker weer uitkomt. Als ik zeg zegen van de ervaring, dan ervaring, het klinkt voor ons ook weer positief. Terwijl bij beproeving ook echt gaat, en dat wordt hier ook bedoeld, over de harde en de rauwe werkelijkheid van het leven waar we tegenaan lopen. En daar past het woord beproeving beter. En dan gaat het niet alleen om de gewone moeilijkheden, de dilemma's die we in het leven tegenkomen. Ja, ook die vormen ons en kunnen ook geschaard worden onder de noemer beproeving, maar Jacobus legt hier vooral zijn vinger bij de grote onheilen die ons kunnen treffen. Juist die dingen waar wij de vraag stellen, waarom? Waarom moet mij, of waarom moet een ander nu zoveel leed overkomen, dat hij zoveel leed moet verdragen? De schrijver van deze brief, het is de broer van de Heer Jezus zelf. En hij is leider van de eerste christengemeente in Jeruzalem. En deze brief, de brief van Jacobus, is waarschijnlijk een van de eerste brieven die geschreven zijn van het Nieuwe Testament. Dus nog voordat de evangeliën gekomen zijn. Zo tussen het jaar 40 en 50 is deze brief waarschijnlijk geschreven als een van de eerste. Terwijl de evangeliën pas vanaf 50 geschreven zijn. En deze Jacobus komen we ook tegen in het boek Handelingen. Waar hij de leiding heeft over het apostelconvent in Jeruzalem, waar het gaat over de vraag hoe ze met de heidenen tot geloof gekomen zijn, of ze niet dezelfde wetten en regels moeten opleggen als dat ze de Joden opgelegd hebben. Jacobus, hij is de broer van de Jezus, de zoon van Jozef en Maria. En of hij naast Jezus de oudste geweest is van het gezin, dat weten we niet. We vermoeden wel dat hij na de Jezus de oudste was. En over de andere broers en zussen van Jezus weten we feitelijk niet zo heel veel. Maar we weten wel dat de broers van de Jezus niet zo gecharmeerd waren van Jezus tijdens hun optreden in de wereld. Ze geloofden niet hem. Ze erkenden hem niet als de zoon van God. Ze waren tijdens zijn leven geen volgelingen van hem. Maar na zijn lijden en sterven, na zijn opstanding hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest, zijn ze tot geloof gekomen. En hoe dat gebeurd is, dat weten we niet, dat wordt nergens beschreven, maar het is wel op zo'n manier gebeurd dat deze Jacobus de leiding over de gemeente in Jeruzalem kreeg. Dat heeft Jacobus allemaal niet meegemaakt. Waarom waren zijn broers geen volgelingen van Jezus? Jezus was rond de 30 jaar toen hij het gezin van Jozef en Maria verlaten had. En waarschijnlijk was Jozef, de man van Maria, toen al gestorven. We lezen nergens dat Jozef publiekelijk optreedt samen met Jezus, alleen van Maria horen we. En dat hij Jezus als oudste van het gezin op 30-jarige leeftijd dat gezin toen verlaten heeft om het werk van zijn hemelse vader te gaan doen. Toen heeft hij het gezin achter moeten laten, zonder natuurlijke vader. En met welke gezin zorgende toen geweest zijn en achtergelaten heeft, dat weten we niet. Maar Jacobus is wel iemand die dat ervaren heeft. Terwijl hij toen nog niet wist, nog niet geloofde dat Jezus de Messias was, de Zoon van God. Jacobus ook al gezien hoe tijdens de optreden zijn oudste broer steeds meer en meer in de problemen kwam ten opzichte van de Farizeeën en uiteindelijk ook door de Joodse raad de dood veroordeeld is. Overgegeven aan de Romeinen om hem ter dood te brengen. En heeft van dichtbij gezien wat als zijn moeder gedaan heeft. Simeon had gezegd, een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. En pas daarna, na dat alles, is Jacobus tot geloof gekomen. Heeft de Heilige Geest zijn ogen geopend, zodat hij al die dingen in de juiste context kon zien. Jezus was niet gekomen op de aarde om daar een gezin te stichten, om daar een koninkrijk te stichten, om dat koninkrijk op aarde te vestigen. Jezus was niet gekomen om zijn volgelingen een voorspoedig, rijk en gezond leven te geven en te mogen heersen over heel de aarde. Hij heeft tegen de discipelen gezegd, wie mij volgt, die moet alles verlaten. En wie mij volgt, op dezelfde manier de haat van deze wereld ervaren. Jacobus heeft er gezien hoe de gemeente in Jeruzalem explosief groeide. En hij mocht de leiding geven aan die grote, bloeiende, groeiende gemeente. Een gemeente van 3000, ja 5000. En waarschijnlijk is de gemeente nog wel verder uitgegroeid tot een kerk die volgens onze begrippen, ja onze bevattingsvermogen te boven gaat. Je is indenken dat je leiding mag geven aan zo'n gemeente. Een gemeente waarin de Heilige Geest zo krachtdadig werkt dat er dagelijks mensen tot geloof komen. Het heeft een aantal jaren geduurd. Maar Jacobus heeft tegelijkertijd ook gezien hoe de vervolging, met name na de dood van Stefanus, hoe die vervolging de kerk uiteengescheurd heeft. Hij heeft er gezien hoe gemeenteleden gevangen genomen werden. Hoe mannen, vrouwen uit hun huizen weggesleurd werden en gedood werden. Moet je indenken dat gewoon hier in onze gemeente zoiets gebeurt. De volgende week is samenkomen en weten, een van ons is te dood gebracht. Hij maakte dat mee. Hij is achtergebleven. Terwijl hij zag hoe de gemeente verstrooid werd over Judea, over Samaria en ook verder weg vluchten. En hij bleef achter met een klein aantal. Hij bleef trouw aan zijn roeping. Nou, vanuit Jeruzalem heeft hij ook mogen zien hoe dat woord, hoe het evangelie over de toenmalige wereld verspreid werd. Maar hij, als de leider over die gemeente in Jeruzalem, heeft gezien hoe die grote bloeiende gemeente in Jeruzalem verwoest werd en tot op laatste nog maar met een kleine armoedige gemeente was, die afhankelijk was van de collecten van de nieuw gestichte gemeente. Hij heeft het alles meegemaakt. Zoveel leed, zoveel verdriet, zoveel geweld en haat tegen de christelijke gemeente. Van een groeiende, bloeiende gemeente tot een klein afhankelijk clubje mensen. En ook jezelf is rond het jaar 62 gevangen genomen en te dood gebracht in de leeftijd, schatten, tussen de 50 en de 60 jaar oud. Beproevingen. Grote vragen over de weg die de Heer met de gemeente gaat. Heel persoonlijke vragen, persoonlijk leed dat hij in pastoraat tegenkwam als hij op bezoek ging bij een vrouw van wie de man net weggevoerd was en te dood gebracht zou worden. Vragen die op hem afkwamen als kinderen bij me gebracht worden terwijl de ouders gevangen genomen zijn en beide vermoord waren. Hoe moet hij met die kinderen omgaan? We kunnen het ons niet voorstellen wat hij heeft moeten meemaken. En toch, hoewel onze situatie gelukkig niet is zoals in die tijd. Hoewel wij niet met vervolging te maken hebben zoals andere gemeenten in andere delen van de wereld. Ook wij hebben zo onze vragen over het lijden in deze wereld. Lijden kan wat soms plotseling na een lang leven waarin alles goed leek te gaan, plotseling ons overkomt. Een ziekte of een ongeluk of iets anders wat ons dan plotseling op ons pad komt. Of het lijden wat soms al vanaf onze vroege jeugd ons achtervolgt. Waarom? Waarom overkomt ons dit? Waarom lijkt het de een voorspoedig te gaan en de ander moet van jongs af aan ploeteren om het hoofd boven water te houden? Waarom wordt het een met bij wijze van spreken een gouden lepel in de mond geboren in een warm gezin met liefdevolle ouders en een ander kind wordt verwaarloosd en achtergelaten door vader en of moeder? Waarom heeft de ene gezond en gelukkig leven en moet handen met chronische ziekte, handicap of psychische pijn leven of door onrecht dat het leven verwoest is? Waarom lijkt het de een alsof die alles moet treffen en de ander enkel vreugde en voorspoed? Zijn de vragen die wij in dit leven niet zomaar klein krijgen? En toch begint Jacobus met een aansporing en zegt: acht het nu met enkel vreugde, broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Vreugde. Onze tweede gedachte. Zou Jacobus met het woordje vreugde hier nu bedoelen dat alles wat in ons in het leven overkomt, alles wat we meemaken, dat we dat een bepaald meer stoïcijns moeten ondergaan? Dat we met een lach op ons gezicht al onze teleurstellingen tegenslagen moeten verdragen? Als je sommige mensen wel tegenkomt die het zo moeilijk vinden om kwetsbaar te zijn, om een diepe pijn te laten zien en met een lach en een grap de dingen te verdrijven. Is het nu zo dat Jacobus deze brief begint met: nou, gefeliciteerd gemeente dat u veel onheil overkomt? Want het is een les voor u. Nee, zo begint hij niet. Niet zonder alles. Want die eerste paar woorden van die tekst, acht het enkel vreugde, die geven al heel veel aan. Want acht het enkel vreugde heeft eigenlijk de betekenis: je moet het als vreugde rekenen. Dat betekent dus dat het in de werkelijkheid, in de kern zelf, geen enkele vreugde is. Dat je geen vreugde aan beleeft ook. Dat het in feite grote ellende is waar je in terechtgekomen bent. Maar Jacobus wil ons leren om hier op een andere manier naar de tegenslagen te kijken die ons leven over ons komen. Niet dat daarmee nu het leed wat ons overkomt, dat het omgezet wordt in blijdschap en dat we kunnen genieten van de dingen die ons overkomen. Dat we juist ook waarde weten te schatten. En wat nu de diepe oorzaak is van al het leed wat een mens overkomt. En hoe God juist in de Heer Jezus Christus al dat leed wat de gelovige, wat het kind van God overkomt, ten goede weet te keren. Met deze tekst wordt soms de voorzienigheid van God op een manier besproken die de werkelijkheid geen recht doet. Alsof God bewust zijn kinderen een bepaald leed toeschenkt. En dat kom ik soms ook wel eens tegen. Dat mensen zeggen: ja, mij overkomt zo ontzettend veel. En ik heb het gevoel dat God me wil straffen. Om mij op die manier in al die straffen in een bepaalde richting te drijven. En inderdaad, er kunnen dingen gebeuren in ons leven die terug te leiden zijn naar een bepaalde zon. Maar het geldt niet voor al het leed wat ons overkomt. Kan een kind wat geboren wordt zonder ouders die voor het kind zorgen, kan zo'n kind, is dat een straf voor dat kind? Nee toch? En als we ouder zijn en er komt onrecht in ons leven, onheil in ons leven, dan zijn er genoeg dingen die we aan kunnen wijzen en we zeggen: dat zou daar en daar en daarom kunnen zijn. Maar is Psalm 103 dan geen tekst van God? Hij doet ons niet naar onze zonden en straft ons niet naar onze ongerechtigheden. En aan de andere kant, als dat nu zou zijn, dat God bepaalde mensen ellende toeschikt omdat ze dat nodig hebben om te leren of om iets anders, dan zouden we kunnen kijken. Nou, die heeft heel veel gekregen, die weinig. Dan zou die wel een slecht leven hebben, zou heel veel moeten leren en die hoeft niet zoveel meer te leren. Zo mogen we nooit redeneren over deze dingen, ook niet over de voorzienigheid van God. Want als we nu kijken achter voor vreugde dat je vele verdrukkingen, verzoekingen overkomt. De verzoekingen die ons overkomen. Die zien we ook dat degenen die niet geloven ze ook overkomen. Als we geconfronteerd worden van een ziekte die wij nooit gekend hebben, waar we nooit iets van gehoord hebben. En we komen dan in een ziekenhuis, dan blijkt plotseling dat hele ziekenhuis vol te liggen met dezelfde ziekte. En het zijn niet alleen kinderen van God die dan in de ziekenhuis liggen, ook ongelovigen liggen daar met dezelfde moeite, met dezelfde leed. En als ik een ongeluk krijg of problemen in mijn gezin of familie of wat voor manier dan ook tegenkom, dan zijn er ook anderen die hetzelfde misschien nog wel erger kunnen vertellen. Elk mens, niemand uitgezonderd in deze wereld, overkomt dezelfde dingen. En wat is daar nu de oorzaak van? De oorzaak ligt bij de zonde, ligt bij onszelf. Daar ligt de diepe oorzaak van alles wat ons overkomt. En niet zozeer aan een persoonlijke zonde die ons toegerekend wordt. Maar de ziekte en de dood is in deze wereld gekomen. Het onrecht gaat in deze wereld door omdat we mensen steeds de verkeerde keuzes maken. Voor onszelf leven. En daardoor anderen, zwakkeren, de gevolgen van moeten dragen. En dan mogen we dankbaar zijn als we op mogen groeien in een gezin waar geborgenheid, waar liefde is, waar veiligheid is. Een gezin waar de Heer gediend mag worden. Dan mogen we dankbaar zijn voor alles wat we daarin ontvangen hebben. Maar we hebben er toch niet zelf voor gekozen. De Heer heeft ons die plek gegeven. We hebben er zelf niet voor gekozen dat we gezond van lijf en leden zijn. Of dat we goed verstand hebben en de juiste keuzes maken. Of dat we misschien dat alles moeten missen. Zijn niet de dingen die we daar zelf voor gekozen hebben. Hoe staan we met alles in dit leven wat we hebben? Verheffen we onszelf dan boven die ander? Omdat ons gelukkig niet overkomen is wat die ander overkomen is? Kijken we midden in alles wat ons overkomen is naar die anderen. Die ander is al te veel beter, al te veel. Schrijf Jacobus hier niet. Laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En laat de rijke in zijn nederige staat zich beroemen. Zich beroemen om datgene wat we niet zijn. Maar wat we zijn in de Heer Jezus Christus. En hoe meten we nu pijn en verdriet? Hoe meten we nu voorspoed en vreugde? Misschien heb je in je leven wel eens een keer meegemaakt dat je ergens bent waar de mensen die niet geloven, dat ze uitzinnig zijn van vreugde en dansen. En eigenlijk datgene wat er werk aan de hand is, op dat moment even verdringen. Terwijl je als kind van God dat alles aanziet. En je op die momenten juist de verdriet kunt voelen van wat er werkelijk in deze wereld aan de hand is. Je de zonde ziet die verwoestend bezig is. En uiteindelijk het feestgedruis wreed zal verstoren. Weet je waar de wereld vreugde heeft, wij verdriet kennen. En aan de andere kant. Juist daar waar de wereld geen antwoorden meer heeft, waar de wereld machteloos zijn handen terug moet trekken. Soms een kind van God. De intense vreugde en de nabijheid van God ervaren. Want juist als we de diepe betekenis van Gods verlossingswerk in het evangelie mogen zien, dan is er midden in de misère van dit leven hoop en toekomst. Dan zien we in het lijden van de Heer Jezus Christus hoe Hij ons in alles voorgegaan is. Hoe Hij bewogen was met mensen die moesten lijden vanwege onrecht, tegenslagen, ziekte, rouw en verdriet, vanwege de gevolgen van de zonde. Hij was bewogen met hen. En dan zien we ook hoe Hij zelf gewillig was om lijdzaam het lijden te ondergaan wat zijn Vader op zijn schouders gelegd heeft. Om juist door het lijden en sterven heen die heerlijkheid, die nieuwe schepping te verwerven. Want het eeuwige leven, een nieuwe schepping waar geen zonde en dood meer is, dat heeft Hij verworven. Hij is de schepper van die nieuwe wereld. Hij is de schepper van het koninkrijk van God. Waar het onrecht en het geweld, waar de ziekte en de dood verleden tijd is. Als we op die manier om ons heen kijken. Als we op die manier ook naar ons eigen leed kijken, ons eigen leven ons overkomt. Als we op die manier zien hoe dat rijke evangelie in deze wereld gekomen is. Ja, dan mogen we door het lijden heen de vreugde van het nieuwe leven al ervaren. Als we op die manier de wereld om ons heen zien. Als we zien hoe sommige mensen onze vuisten ballen. Hun tanden knarsen. Ja, uit het leven willen stappen om de ellende van de wereld te ontvluchten. Dan kan een diep verdriet ons hart vervullen. Zoals ook bij Jezus de tranen over zijn wangen liepen toen hij Jeruzalem zag. Jeruzalem die zich nu wilde overgeven aan de verlossing door de Heer Jezus Christus. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, de vrucht. Volharding. En als we dan zelfs ook verder lezen in vers 4, dan staat daar, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Het lijden wat ons in dit leven overkomt, moet ons als leren zien wat Gods woord over dat lijden zegt. Het lijden wat ons overkomt is vanwege de zonden die elk mens raakt. Daar komt het lijden van deze wereld vandaan. Tegelijkertijd liet het ons ook zien dat het vanwege onze zonden is dat Jezus Christus zijn leven voor ons gegeven heeft en ten onder gegaan is in het onrecht en het lijden en sterven van deze wereld. Acht het nu enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer we nu ook zelf in deze wereld mee mogen lijden met Christus. Al het lijden van deze wereld is vanwege onze zonden. En we kunnen op geen enkele manier aanspraak maken op een goed en gezond en voorspoedig leven. Want al het lijden van deze wereld die mij ook overkomt, maakt ons bewust van het diepe lijden van de Heer Jezus Christus. Die de zonde van heel de wereld op zich genomen heeft. Wij dragen maar een klein deel ervan. En dat maakt het lijden van een kind van God niet minder zwaar, zeker niet. En het onrecht wat hem aangedaan wordt, is niet minder aangrijpend. Maar het plaatst het wel in de kader van het evangelie, in de navolging van Christus. De gebeurtenissen die in ons leven ons overkomen. Ze zijn niet willekeurig. Want ook daar is de voorzienigheid van de Vader te zien. Want God de Vader weet wat ons overkomt. Hij weet alles. En Hij weet ook dat onze schouders niet sterk genoeg zijn om het leed van de wereld te dragen. Er is een uitdrukking die zegt, God meest eerst de schouders of wij wel sterk genoeg zijn om het leed te dragen die op ons legt. Ik geloof er niks van. De er is soms leed wat wij niet kunnen dragen. Wat te zwaar is voor onze schouders. Er is leed wat ons overkomt. Wat we zelf niet kunnen dragen. En we zien soms dat mensen dan ook in wanhoop beslissingen nemen die niet de juiste beslissingen zijn. Het leed wat ons in dit leven overkomt kan alleen gedragen worden als we zien op de Heer Jezus Christus. Hij heeft het gezegd: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Neem mijn juk op u. Hij draagt de zwaarste last. Wij kunnen die zonder hem geen enkele manier dragen, maar hij draagt het. En juist hij, juist in het geloof in de Heer Jezus Christus, door te zien op hem, juist door het lijden heen, geeft hij dan rust en vrede. Juist dan is door het lijden en heen ons steeds meer een vormen, steeds meer en meer een vertrouwen op hem. Tot volharding ook in het geloof. Tegenslagen in ons leven, dilemma's, grote problemen waar we tegenaan lopen, maken ons ervan bewust dat wij wijsheid nodig hebben. Niet de wijsheid van menselijke wijsheid, maar de wijsheid van God, vers 5. Als iemand in wijsheid tekort schiet, laat hij dan vragen aan God. Voorspoed en menselijke wijsheid leiden niet altijd tot een afhankelijk leven van God. En daardoor kan soms de volharding in het geloof zelfs volledig wegvloeien. En zien we soms mensen die dan het geloof in God zelfs kwijtraken. Dat kan voorspoed teweeg brengen. Aan de andere kant kan ook het lijden in de tegenslagen. Kan ook leiden tot gebalde vuisten. Juist van degenen die niet geloven. Laatst iemand nog tegen mij en zegt: ja, ik heb zo vaak geschreeuwd en geroepen tot God. Maar hij was er niet. Zo vaak geroepen. En alles ging in mijn eigen leven maar gewoon door. Als er nu echt een God zou zijn, dan zou hij toch wel iets hebben laten zien. Een engel of een stem of iets anders. Ik geloof niet meer in God. Aangrijpend is het als je zulke dingen ziet en hoort. Vooral als je ook weet wat diegene zelf heeft meegemaakt. Dan denk je soms: Heere, waarom? Waarom leidt het bij mij tot volharding in het geloof? En bij die ander tot gebalde vuisten. Tot ontkenning van alles wat God gedaan heeft. Ja, zelfs de ontkenning van God zelf. Juist midden in alle moeite en zorgen en vragen van het leven, welke dat ze zijn, of de zeer aangrijpende dingen zijn, of gewoon de dagse pijnen van het leven. Als we onze zorgende toevlucht zoeken bij God, dan versterkt ons dat geloof. Dan leren we met leidzaamheid God na te volgen. En dat wil niet zeggen dat we dan nooit opstandig zijn. O zeker, dat heeft ook een kind van God. Maar hij vormt ons, kneedt ons naar zijn beeld. Om volmaakt en oprecht te worden. En dat betekent niet dat we volmaakt en zonderloos zijn. Maar juist oprecht en eerlijk. We in dat alles wat ons overkomt ook buigen onder het oordeel waaronder we liggen. Dat we niets meer of minder zijn dan een ander. Dat familielid wat ik hoorde zeggen: ja, mijn vader heeft nooit iets verkeerds gedaan. Dat heeft hij niet verdiend. Ik kan het begrijpen, want als het leven van die man ernaast ligt, dan was dat ook zo. En toch kon die man zich niet beroepen op zijn goede leven, op zijn goede werk. We zijn dezelfde als elk ander mens. En als ons is overkomt, zijn we niet minder of meer dan een ander. Maar als we nu gevormd mogen worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus, gevormd worden naar het beeld van die hoge priester. Die hoge priester waarin de Hebreeën over gesproken wordt. We hebben een hoge priester die met ons kan meelijden zoals niemand anders mee kan lijden. Omdat hij net als ons verzocht geweest is aan alle zwakheid. Als wij op die manier gevormd worden, dan worden wij ook gevormd om met anderen mee te lijden, mee te leven, mee te bidden, mee te dragen. Zo worden we door de beproeving heen gevormd. Ook om net als Jezus soms ook te lijden. Een leven zonder beproeving kan soms ook tot misvorming leiden. We hebben het beeld van een verwend kind. Wat alles heeft, alles krijgt en alles mag. Zijn vaak niet de fijnste mensen om later mee om te gaan. Of van de excessen van de enorme rijken waarvan je soms ziet dat ze tot oneindig toe de macht over anderen willen nemen. Een fruitboom moet soms geleid worden naar een andere vorm dan waar hij zelf naartoe groeit. Zodat hij meer vruchten zal dragen. Zo wil God ook zijn kinderen vormen, zodat we ook in dit leven dienstbaar kunnen zijn in zijn koninkrijk. Maar we blijven altijd nog met die vraag zitten, waarom? Waarom is er zoveel lijden in deze wereld? Had God het niet op een andere manier kunnen doen? Het is een vraag waar wij geen antwoord op hebben. Waarom is er zoveel lijden in deze wereld? En met name voor een kind van God. Waarom moet een kind van God dan nog zoveel lijden? Zou het niet zijn omdat wij in deze wereld nog zoveel waarde zien? En dat we zo graag hier rustig willen genieten van alles wat we hier hebben. Willen genieten van de natuur die zo mooi en schoon is dat je van genieten kunt. Maar als je echt naar de natuur kijkt, leeft er natuurlijk van de dood. Terwijl de dood niet iets wat God geschapen heeft. En dan willen wij dit vasthouden. Of zoals Petrus tegen de Jezus, laten we hier tabernakelen bouwen, zodat we hier kunnen blijven. Zo God het in ons leven geven om ons los te maken van dit leven. Om te zien op een leven met Christus wat we hier mogen ervaren. Om te zien op het leven wat hierna mag komen. Ik heb het een paar keer op een sterfbed van dichtbij mogen zien. Hoe iemand in zijn lijden, in zijn eigen lijden gesterkt werd. Ja, die in zijn eigen lijden mocht zien dat hij deel mocht hebben aan het lijden van de Heer Jezus Christus. En daarna opgenomen mocht worden in de eeuwige heerlijkheid. We zo de moeite en de zorgen mogen zien. Als wat de Vader ons geeft. Niet in de manier dat hij onze dingen toeschikt als een willekeurige tiran. Maar datgene waar we onder lijden vanwege onze zonden, dat hij dat ja, keert ten goede. Dat hij ons in de toekomst ook mag leiden. En ik moet aan dat lied denken wat ik zo vaak ook in de verzorgers uit met mensen mag zingen. En ik noem er zomaar een paar zinnen uit. Wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heren hand. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer me slechts het heden dragen met een rustig, kalme mond. Heer, ik wil uw liefde loven. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij de wegen duister, zie, ik vraag u niet waarom. Waar de weg me te brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. En die laatste twee zinnen, die ontroeren me dan vaak. Aan des vaders trouwe hand met gesloten ogen. Zie je dan niet alles wat er in deze wereld op je overkomt? Zeker. Maar die gesloten ogen zijn het volle vertrouwen dat we ons leven mogen leggen in de handen van onze Vader, die zijn eigen Zoon gegeven heeft midden in deze wereld, om ons te verlossen, om ons te redden van de zonde en de gevolgen van de zonde in deze wereld. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, hoe zullen we uw naam dankzeggen? Dat u ons in voorspoed en in tegenspoed vasthoudt. En ons in al die dingen vormt. Naar uw beeld. We bidden het u, Heere, bewaar ons. Dat we niet volharden zullen in het geloof. Maar juist veerder verzwakken ze. Omdat we onszelf of op andere dingen ons vertrouwen stellen dan op u. Heer, we zeggen u dank. Voor uw trouw en uw goedheid. En we bidden het u. Als leed en onrecht ons ontmoet. Maak ons dan geduldig, lijdzaam, afhankelijk van u. En we bidden het u, Heere, voor diegene die te maken heeft met grote moeite en zorgen. Wilt u hen dragen, hen ondersteunen, hen kracht geven. Want alleen kunnen we het niet. Dan leidt het tot wanhoop. Maar door u is er hoop en verwachting in deze wereld. Heer, we zeggen u dank dat we zoals gemeente bijeen konden zijn. Wilt u met ons zijn, breng de gemeente ook vanmiddag hier weer samen. Het zal zijn ook in de komende tijd als ik bij vakantie wil zijn. Breng ons ook weer hier bij elkaar terug, dat we elkaar weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Heer, we zeggen u dank en we bidden u dit alles. Enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 30 en daarvan het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30 vers 8. Het verlaten van het kerkgebouw wordt gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collectie is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kassen. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. Aanvaard deze zegen dan ook met een gelovig hart. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.